Welkom allemaal, fijn dat jullie er allemaal in zijn om naar de Bijbelstudie te luisteren uit de brief van 2 Petrus. Ja, en dit is iets wat ik niet begrijp, want dit hoort uit te staan. Oké? Okay? Ja, alles staat aan. Ik klopt niet, dit hoort normaal. Oh, wacht, ik denk dat ik wel weet. Juist dan. Ik zat op een dubbel scherm. Sorry voor het oponthoud, maar er ging iets niet goed. En nu wel. Oké, welkom allemaal, nogmaals. We gaan met 2 Petrus verder op deze woensdagavond. En we zijn vorige keer in 2 Petrus 1 vers 10 geëindigd. En ik zal het vers even lezen, waar Petrus zegt, daarom broeders, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen, want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden. De ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Laten we eerst openen in gebed. Vader, ik wil u danken dat we hier in alle vrijheid kunnen bij elkaar komen om naar uw woord te luisteren. We danken u ook voor de technische mogelijkheden die we hebben, vader, om het ook via internet te kunnen uitzenden, of dat mensen het ook later kunnen kijken, of nu. Dank u, vader, dat het allemaal kan, omdat de verborgenheid van het evangelie bekendgemaakt kan worden. Vader, vanavond willen we het weer over 2 Petrus gaan hebben. Wilt u ons ook weer licht geven daarop, vader? Want het is natuurlijk toch een brief die niet aan ons geschreven is, vader, maar waarin we wel weer kunnen leren van uw plan, wat u heeft in de toekomst met Israël en de wereld. Vader, dat willen we ook graag weten en daarom vragen we ook licht daarvoor. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Nou, ik heb daar vorige keer al iets over gezegd. We hebben het gehad over dat ze zich moeten beijveren om hun roeping en verkiezing vast te maken. Nou, ze zijn geroepen, ze zijn uitverkoren. En hij roept ze op om dat ook die roeping en die verkiezing vast te maken. Dat heeft te maken met hun wandel, want als je kijkt de versen ervoor, dan zie je ook dat hij daarover spreekt in vers 5, 6, 7. Elke keer naastigheid toebrengen, geloof en kennis erbij enzovoort enzovoort. En het uiteindelijke doel, de broederlijke liefde en liefde jegens allen. En vers 8, zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Het gaat dus ook om de kennis en dat ze vrucht zullen dragen. Nou, we hebben vorige keer ook gezien over de roeping en de verkiezing om een volk Israël, hè? Roepen. We hebben met Israël gezien waar ze begonnen, bij Abraham. Hij werd geroepen, hè? Ga uit uw maas, uit het land wat ik u wijzen zal. En daar heeft de Heer hem geroepen en ik zal uit u een groot volk maken. En wat was het doel daarvan? Hij heeft hem ook uitgekozen om de zegen, wij zeggen altijd de heil, de zegen, maar daar bedoelen we mee de redding naar de heidenen te brengen, via het volk Israël. En dan moeten ze natuurlijk eerst zelf gered zijn en ook vrucht dragen, want ze moesten ook een zegen zijn, en ook voor alle volken, dat ook de volken dat ook in hun zouden zien. Hetzelfde als bij ons natuurlijk. De Heer wil ook dat wij vrucht dragen. Maar goed, daar hebben we een aantal dingen over gezien, en de Heer Jezus Christus kwam ook voor Israël, en heeft ook de apostelen uitgekozen. Weet u het nog in Johannes 15, dat hij dat zegt? Niet, ik heb jullie hebben mij niet uitgekozen, maar ik heb jullie uitverkoren. Waarom? Omdat ze vrucht zouden dragen. En omdat de leiders en het volk Israël geen vrucht droegen, nam hij het van hun af en gaat hij geven aan een volk dat wel zijn vruchten voortbrengt. En dat is kleine kudde. Dus daarom zegt Petrus natuurlijk ook tegen hun, want hij spreekt tegen de kleine kudde, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Vrucht dragen is heel belangrijk. Aan de vrucht herken men de boom, toch? En dat is zeker met Israël ook het geval. En al helemaal in de tweede helft van de grote verdrukking. Ja? Dus daar roept hij ze toe op. En dan hebben we ook de vorige keer gezien dat Gods handelen met het volk Israël. Hij heeft ze uitgekozen. Ze zijn geroepen. Hij heeft dat doel met dat volk. En het gaat ook uitgevoerd worden. Ook al heeft niet heel Israël het aangenomen, is Israël gevallen. We weten, de bedenkende genade is tussengevoegd. Maar zodra die weg is, gaat hij weer verder met het volk. Want de roeping van God met het volk Israël en zijn belofte, wat zijn die? Die zijn onberouwelijk. Dus ondanks de bedenkte genade die er nu is, is het niet dat ze zijn. Dat het allemaal afgesteld is, het is uitgesteld. Maar zijn doel met dat volk gaat hij zeker voltooien. Ontkom je natuurlijk ook niet aan, ook om in het licht daarvan ook roeping en verkiezing ook bij ons te bekijken. Vind ik tenminste wel belangrijk. Omdat er is op dat punt natuurlijk over de verkiezing, roeping, vooral verkiezing is natuurlijk veel te zeggen. En ik heb vorige keer al iets met jullie gezien. Ga maar even met mij naar 1 Petrus 1. Dus dat moet je van mij laten horen. Efeze 1 vers 4. En ik dacht dat ik de vorige keer ook wel iets over gezegd had. En dit is Paulus, niet Petrus, tegen het lichaam van Christus. In Efeze 1 vers 4. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Dus wij zijn uitverkoren in Christus. En waarom zijn we uitverkoren? Ja, dat is hetzelfde verhaal. Ook om hem te dienen. Ja? Want vrucht dragen betekent natuurlijk hem dienen. Dat hij in jou werkt. We zien hier staan in hem. En dat hebben we vorige keer ook gezegd. Toen zijn we naar de tekst gegaan in Lucas. Dat ze zeiden, kom van dat kruis af. Als hij ook echt de zoon van God is. De uitverkorene Gods noemden ze. En dat moet hij ook zijn. Dan ga even met mij in Jesaja 42. Jesaja 42, vers 1. Ja, Jesaja 42, vers 1. Dat is de tekst die de uitverkorene Gods. En hier zie je dat Jesaja spreekt over hem. Zie, mijn knecht, staat er in vers 1. Dat spreekt God via Jesaja. Zie, mijn knecht, die ik ondersteun. Mijn uitverkorene. In de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht der heidenen voorbrengen. Maar het gaat om dat eerste gedeelte. Mijn uitverkoren, dat is Christus. Ja? En dan zie je ook. In de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Dus Christus, hier je ziet hier, is nog niet geboren. Christus is wel de uitverkoren. Hier is hij al geprofeteerd. De uitverkorene van God. Mijn uitverkorene. Israël is het uitverkoren volk van God genoemd, hè? En dat zijn ze ook. Ja, ze zijn geroepen met een bepaald doel. Maar uiteindelijk, wanneer zal de wereld gezegend worden door hun? Als Israël in Christus is. Ja? In uw zaad, met een hoofdletter Z, zullen alle volken gezegend worden. Het Israël wat in Christus is, wat gered is in Christus, dat zal een zegen zijn voor de wereld. Nou, en dan zijn ze werkelijk het uitverkoren volk natuurlijk. Nou, met andere woorden, als je in Christus bent, dan ben je dus in de uitverkoren. Daar gaat het maar eventjes om. Het is niet zo ingewikkeld. En met Israël is dat zo, en met ons is het ook zo. Dus bij Israël, iemand die gered is in de kleine kudde, de Petrus eindigt zijn brief, ik dacht de eerste brief van hem, ook over de heiligen die in Christus zijn. En Paulus spreekt ook over die voor hem in Christus waren. Dat is dus op zich niet bijzonder. Het gaat erom, in Christus, dan ben je in de uitverkorene. Nou, en dat betekent, zie je, dan heeft zijn ziel heeft een welbehagen in Christus. Dus in ieder die in Christus is, God, zijn ziel, heeft een welbehagen in die persoon. Nou, Israël is dan in een uitverkoren volk, als ze ook echt in hem zijn, dus hem ook hebben aangenomen, dan zullen ze dat ook werkelijk gaan vrucht dragen. Maar bij ons, wij zijn uitverkoren in hem, zegt Paulus ook. Als er daar zou staan, gij zijt uitverkoren, dan zou het een heel ander verhaal zijn. Dan kom je met die leerling wat je vaak hoort, hè? Nee, wij zijn in hem uitverkoren. En zo simpel is het. Dus je moet zorgen dat je in Christus bent. En we weten allemaal, afgelopen zondag hebben we het ook over gehad, in Adam of in Christus. Ieder mens is in Adam. Die geboren wordt. Dus je kan nooit, van tevoren uitverkoren zijn. Dat is wat je in dit leven beslist. Je moet het evangelie aannemen. Christus aannemen. En dan ben je in de uitverkorene. En dan pas. Ja? Dus dat is belangrijk om te weten. Het wordt moeilijk gemaakt. Nou. En dan weten. Wat zegt Colossenzen 3 vers 12? Wat zijn wij? We zijn Het is ook een titel. Het is een titel, hè? Je bent een uitverkorene. Je bent een geliefde en je bent een beminde. Ik zie al bladeren, dus nou oké, okay, dan gaan we even heen. Colossens 3 vers 12. Zo doet dan aan als uitverkorene Gods heiligen en beminden. Zie je? Je mag jezelf gewoon een uitverkorene genoemen. Want dat ben je, omdat je sinds je gered bent, ben je een uitverkorene. Dus je bent een uitverkorene. God noemt zijn zoon ook de uitverkorene. En wat zijn wij? Wij zijn ook zonen van God. Wij zijn mede-erfgenamen. Wij zijn zonen van God. Dus wij zijn ook uitverkorenen van God. Dat heeft niks te maken met onze werken of wat wij gedaan hebben. Het is gewoon puur omdat wij in hem zijn. En delen ook. En daarom ook het zoonschap is ook belangrijk. Christus, de zoon van God, deed de wil van de Vader. En wij worden ook als volwassen zonen behandeld. Ja, omdat wij zijn in hem, in de uitverkorenen. En delen met hem in het plan van God om dat uit te voeren. Dat is een geweldige, geweldige bediening. Als je dat mag weten en mag zien. Kijk ook even mee in Romeinen 1 vers 7. Romeinen 1 vers 7. Kijk, we hebben het over de roeping en de uitverkorenen. Nou, wij zijn ook geroepen, ja. Allen die te Rome zijn, geliefde Gods en geroepen heiligen. Genade zij en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Nou, nu gaan wij, dus dat, wij zijn geroepen heiligen. Daar kom ik zo meteen nog op. Maar iedereen die in het lichaam van Christus zit, is geroepen. Nou, laat ik het zo zeggen. Die heeft zich laten roepen. Ja. Dus je bent ook een geroepene. En nou, hij zegt ook ergens, dat is niet hier geloof ik. Even kijken. Ja, geroepen. Ja, dat is ook een titel eigenlijk. Hè? Wij zijn geroepen heiligen. Want het evangelie wat deze wereld rondgaat, dat is het roepen van God. Ja, daarmee maakt hij bekend dat hij wil. En wat is dat evangelie? Laat u met mij verzoenen. Nou, is dat een roep? Dat is een oproep aan de mensheid om zich vrede met hem te krijgen. Dat is het roepen van God. En hoe doet hij dat? Via het lichaam van Christus. Met zijn woord. Nou kijk, Romeinen 8. In verband met Israël en met ons. Romeinen 8 vers 28. Want nou komen we natuurlijk met het verschil met Israël. Met de roeping en uitverkiezing. Romeinen 8 vers 28. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dus God had een plan, een voornemen, om die mensen te roepen. En hij spreekt hier over het lichaam van Christus. Want die hij, en dan komt het, die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd het beeld van zijn zoons gelijkvorm te zijn, omdat hij de eerstgeborene zijn onder velen broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat staat hier daarbij? Je ziet hier, naar zijn voornemen zijn wij geroepen. Maar we zijn tevoren gekend en die heeft hij ook tevoren verordineerd. Het woord tevoren. Dus gaan we even nu naar Efeze 1. Dat heb ik net nog niet gelezen. En dan komen we natuurlijk bij het woordje tevoren. En daar zien we het verschil. Dat wij zijn voor de grondlegging de wereld. Uitverkoren. En dan net zei ik van ja, maar het is toch pas als je in dit leven de keuze maakt. Ja, maar Christus is de uitverkorene voor de grondlegging de wereld al. Hè? En God weet natuurlijk van tevoren al wie in het lichaam van Christus komt en wie niet. Dat weet hij. Dat staat niet. Dat hij dat van tevoren er allemaal in stopt. Hij weet dat. Die hij tevoren gekend heeft. Hij weet dat. Hij wist van tevoren. Dat ik de Heer zou aannemen. Ook voor jullie. Dat wist hij. Maar daarmee zeg je niet. Toen heeft hij dat ook van tevoren. Nee. Dat is niet zo. Dus er staat hier. Gezegend zij de God. Of vers 4. Gelijk hij als uitverkoren heeft. In hem. Voor de grondlegging der wereld. Je zou kunnen zeggen. Het lichaam van Christus. Het lichaam van de Heer Jezus Christus. Dat zijn wij. Is voor de grondlegging de wereld, naar zijn voornemen, heeft hij daar een plan mee. Ja? En ieder die in het lichaam van Christus komt, in de bedelende genade, die heeft hij uitverkoren. Die delen in het doel wat God heeft met zijn zoon in deze bedelende genade. En let op, het is altijd door het geloof dat je er natuurlijk in komt. Want zonder geloof kan het gewoon niet. Dus gelijk als hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondleggende wereld. In het woordje voor de grondleggende wereld. Nou, het is als natuurlijk heel anders. Want Petrus zegt in zijn brief, in 1 Petrus 7, 9, laten we daar even heen gaan. 1 Petrus 7, 9. Kijk, gij zijt een uitverkoren geslacht. Dat is een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Kijk, met een doel op dat, met de bedoeling dat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Hier zie je ook de roeping en uitverkiezing. Maar nou zie je het verschil, want Petrus, dit is een tekst en we weten, die komt ook uit Exodus 19. Israël was toen al geroepen, een uitverkoren, ja. Maar ze hebben het niet waargemaakt als volk, hè. Ze zijn met Handelingen 7 zelfs gevallen. Maar nu spreekt hij tegen degene, de kleine kudde die in Christus zijn. En nu kan hij zeggen, hey, jullie zijn een uitverkoren geslacht, maar jullie zijn ook degene die ook werkelijk de uitverkorenen zijn. Want wie is een werkelijke Jood? Degene die de Messias heeft aangenomen. Maar dan zie je de scheiding. Want kijk, in de grote verdrukking, ja, dan krijg je natuurlijk hetzelfde als met de Heer Jezus ook. Wij zijn kinderen van Abraham, zeiden ze tegen hem. Maar ze hebben hem wel gekruisigd, ja. Ja, fysiek afstand. Wij zijn ook Israël. He, wij zijn een uitverkoren volk. Wij zijn besneden, hebben de wet. We horen in het volk van God. Peter zegt, nee, nee. Kleine kudde, dat is het uitverkoren geslacht. Dat is het uitverkoren geslacht. En zij zijn geroepen. Zij hebben zich, net zoals wij. Wij zijn geroepen heiligen. Wij zijn uitverkorenen. Zij hebben zich laten roepen. En ze hebben ja gezegd tegen de Messias. En dan kan die kleine kudde ook. Maar goed, let op, hè, want hier zie je natuurlijk, de uitverkiezing is hier niet van voor de grondleggende wereld, maar het is vanaf de grondleggende wereld. Want kijk met mij in Matteüs 25, vers 34. Matteüs 25, vers 34. Dat is als de Heer Jezus naar beneden komt en hij zit op de troon van zijn heerlijkheid op aarde. En dan krijg je het oordeel van de heidenen. En dat is de schapen en de bokken, weet je wel, in vers 32 en 33. Aan de linker en aan de rechterhand. En dat gaat dan over de heidenen die Israël, die de kleine kudde gesteund hebben in de grote verdrukking. En degene die het niet gedaan hebben. Die gaat hij oordelen. En dan in vers 34, als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt gij gezegende mijn vaders, beërft het koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Waar gaat de kleine kudde heen? Naar het koninkrijk, toch? Naar een koninkrijk, dat zien we ook in Petrus zometeen, maar die heeft het in het volgende vers ook, zal u rijkelijk toegevoegde ingang van het koninkrijk. Het koninkrijk op aarde. Het koninkrijk vanaf de grondlegging der wereld. Dus de kleine kudde is in dat koninkrijk wat bereid is vanaf de grondleggende wereld. Abraham is geroepen, ja, we weten in Genesis 12, en we kunnen het allemaal nalezen. En Paulus daarom zegt, zie het verschil, dat wij zijn van voor de grondlegging de wereld geroepen. En het lichaam van Christus is van voor de grondlegging de wereld, heeft God dat plan al gemaakt. Maar het is pas bekendgemaakt. Gaan we mee naar 1 Timotheus. 2 Timotheus. 2 Timotheus. 1, 8, 11. En daarom, als je deze vers allemaal leest, dan zeg je, ja, er is toch geen spel tussen te krijgen. Dus als iemand dat niet, ja, ik zie het niet, het staat er toch, ja, dan is het omdat hij het waarschijnlijk gewoon niet wil. Kijk, 2 Timotheus 1, vers 8 tot 11. Kijk, en zo zijn wij geroepen. Ja. Vers 8. Schaam u dan niet voor de getuigenis onze Heeren, nog voor mij, die zijn gevangenen ben, maar leidt verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Zie je dat? Voor de tijden der eeuwen. Heeft God dat voornemen al gehad en die genade om deze bedenkende genade, dat plan ten uitvoer te brengen. Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waartoe ik gesteld ben, een prediker, een apostel en een leraar der heidenen. Kijk, en zo zijn wij dus geroepen. Ja, we zijn geroepen met een heilige roeping. Het is van een voornemen van voor de grondlegging der wereld. Maar je ziet, het is pas geopenbaard door de verschijning van de Heer Jezus Christus. Nou, dat is zijn verschijning aan apostel Paulus, dat ook wij. Ja. Maar je ziet het, door het evangelie waartoe Paulus gesteld is. En door dat evangelie worden de mensen nu geroepen. Hebben wij ons ook laten roepen? Ja, inderdaad, we hebben allemaal het evangelie gehoord. Want je kan nooit gered worden. Het geloof is door het gehoor, het gehoor door het woord van God. Maar wat heb je gehoord? Ja? Ik weet het, ja, je moet Jezus in je hart toelaten. En je moet Jezus volgen. Wat ook wel eens zeggen, je moet al je zonden beleiden en dan Jezus volgen. Dat soort dingen. Dat is allemaal, dat is nou niet het evangelie hoor. Dat is wat hier staat in het evangelie. Het is allemaal in de bedenkende genade. Iedereen die gered is en daarna in weet ik veel wat voor leerling ook zit, wat allemaal niet deugt. Ze zijn allemaal geroepen door het evangelie van Paulus. Anders kan je niet gered zijn. Ook al zullen ze Paulus niet willen volgen, maar dat is het evangelie waardoor mensen gered worden. Nou, dus verbazingwekkend, ja, toch dan, dat mensen dat Paulus niet willen volgen, maar ze zijn wel door zijn evangelie gered. Maar je ziet het, dus de roeping is nu tijdens het leven, maar het is een evangelie wat van voor de grondlegging der wereld door God reeds, zeg maar, klaar lag. Dat wist hij en toen pas aan Paulus. En daar zegt Paulus ook, wandelt waardiglijk de roeping waarmede gij geroepen zijt. Een beetje vergelijkbaar wat Petrus dus tegen hem zegt, beijvert u zelf om je roeping en verkiezing waar te maken. Je bent ergens geroepen. Waarom ben je geroepen? En waarom ben je verkozen? Ja, dat is bij hun zo. Bij ons ook zo. Er zitten zoveel gelijkheden in. Alleen de bestemming. Je bestemming is anders. Nou. Dus als wij moeten wandelen waardiglijk de roeping waarmede wij geroepen zijn. Nou, wij hebben diverse roepingen. Wij zijn geroepen door het evangelie van Paulus. Dat is duidelijk, hè? En dat is, laat u met mij verzoenen. Ga met mij even naar 1 Korinthe. 1 vers 9. Je weet het, hè? Als je dominee wil worden, dat is dan een roeping. Of zoiets. Of men heeft het over, ja. Ik voelde het als een roeping. Maar het is geen kwestie van voelen. Het is gewoon een kwestie van geloven. En oké, de een die maakt de keus om de Heer te willen dienen, om graag, weet ik veel, iedereen wil veel evangeliseren, en ander wil leraar zijn van het woord, en zo heeft iedereen zo zijn taak die, toch door het woord in hem gewerkt heeft, ja. En dan maakt hij zijn keus. Maar in 1 Korinthe 1 vers 9, daar zien we staan, God is getrouw, door welke gij geroepen zijt, en dan zie je, tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer. Dat is een positie. Ja? Het is niet zo dat, dus we hebben we zijn dus geroepen, en dat is dus de roeping. Maar die roeping, als je zo'n cirkeltje met de roeping, dan kan je allemaal pijltjes trekken, met allemaal subroepingen, ja? Die bevat diverse elementen. Nou, we hebben ons laten roepen door het evangelie. Nou, ten eerste, we zijn geroepen tot de gemeenschap van zijn Zoon. Dat is onze positie. We zijn niet geroepen om een gemeenschap met Christus te hebben. Want, ja, zo dacht ik vroeger ook al wel eens. Dan staat tot gemeenschap met zijn Zoon, zou het dan zijn. Nee, tot gemeenschap van zijn Zoon. Dus dat is, je bent altijd in de gemeenschap van zijn Zoon. Je bent altijd in het lichaam van Christus. Dus het is niet zo als je zondig dat je minder gemeenschap hebt. Dat je uit die gemeenschap bent. Dat dacht ik vroeger ook wel eens. Ik zit altijd in die gemeenschap met hen, ja. Dus die heb je altijd, die verlies je nooit. Dus dat is een positie. En daartoe zijn we geroepen, dus dat is een vast en zekerheid. Dat je altijd in die gemeenschap van zijn zoon zit. Oké, je kan, als jij niks met het woord doet, ja, weet je wat er dan gebeurt? Dan doof je de geest. Ja, dat dan wel. Maar zijn geest verlaat jou niet. De gemeenschap, je blijft in die gemeenschap zitten. Het lichaam van Christus, daar zit je in, dat is eigenlijk die gemeenschap van zijn zoon. Dus ja, je kan niet zeggen, nou ja, ik ben even een stukje minder lid van het lichaam van Christus bijvoorbeeld. Nee, je bent altijd 100% dat lid. Ja? Nou kijk, het volgende. Nou kijk, 1 Korinthe 7 vers 15, een paar voorbeeldjes. 1 Korinthe 7 vers 15, dat gaat over scheiden. Indien de gelovige scheidt als hij met een gelovige getrouwd is. Dat hij scheiden, de broeder of de zuster, hè, wordt in zodanige gevallen niet dienstbaar gemaakt. Ja, de broeder of zuster zegt, die gaat niet scheiden. De Paulus zegt ook, als hij wil scheiden, laat het dan de ongelovige zijn. Maar als hij tevreden is, nou oké, dan blijf je bij elkaar. Maar als nou die ongelovige wel wil scheiden, nou, dan wordt die gelovige in zodanige gevallen niet dienstbaar gemaakt. Ja, dienstbaar, dat je dus verplicht bent aan het huwelijk vast te houden. Maar God heeft ons tot vrede geroepen. Ja. Het zou geen best huwelijk meer zijn als die ene wil scheiden. En je weet zelf, wat heeft een ongelovige met een gelovige gemeen? Dus oké, als die tevreden is om bij hem te wonen, zie je in vers 12. Oké. Maar als dat niet zo is, nou, dan gebeurt er wat hoor. Want dan heb je de geestelijke strijd. De een is gelovig en de ander is niet. En dan, als de ongelovige echt dan niet meer wil. Nou, God zegt, je bent tot vrede geroepen. Dus in jouw zodanige gevallen ben je. Dus je bent tot vrede geroepen. Dan moet je niet daaraan vast blijven houden. Dan heb je gewoon, kan je gewoon scheiden. Kijk ook in Galaten 5 vers 13. Dat is een hele belangrijke. Dat heeft ook weer met onze wandel te maken. Hoe gaan we met onze vrijheid om? Ja? Gaat er 5 vers 13. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Heerlijk toch, als je dat leest? Wij zijn niet geroepen om in de slavernij hier rond te lopen. En daarom, die brief aan de Galaten, daarom hebben we hem uitgebreid behandeld, is het zo'n heerlijke brief, omdat hij begint in hoofdstuk 5 vers 1, dat we moeten in die vrijheid staan met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Dus God heeft ons, wij hebben een God van vrijheid, hè? Waar de Geest des Heren is, daar is vrijheid. We hebben echt een God van vrijheid. En als je kijkt naar de andere religies, is allemaal God van dienstbaarheid. Maar wij hebben zo'n God niet. God houdt van vrijheid, hij heeft ons ook een vrije wil gegeven. Dus hierna zal het ook zal geweldig zijn. Ja? Er zal geen dienstbaarheid zijn. Nee, maar daarom omdat wij tot die vrijheid geroepen zijn. Kijk, heb je dus een verantwoordelijkheid. Dat je die vrijheid niet gaat misbruiken tot een oorzaak van het vlees. Nou, ga mee naar Colossens 3 vers 15. Dus blijf daarom. Dus wandel in waardiglijk de roeping. Waarmee je geroepen zijt, zie je, dat heeft met wandel te maken. Je zou kunnen zeggen, roeping is je positie. Nee, wandel te waardiglijk de roeping waarmee je geroepen zijt. Je hebt je laten roepen en dan ben je in de roep, om zo maar te zeggen, in de roeping. Nou, in overeenstemming daarmee, ik ben dus vrijgemaakt, toch? Dan moet je dus ook in die vrijheid nu gaan wandelen. Dan wandel je waardiglijk de roeping waarmee je geroepen bent. Nou, Colossens 3 vers 15. En de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam en wees dankbaar. Ja, God wil dat vrede in ons hart heerst. Daartoe zijn wij ook geroepen. Nou, als je dan denkt aan Filippenzen 4 vers 6 en 7. Wat moeten we doen als wij de Heer bekendmaken? Want dan krijgen we de vrede van God. En waarom is het zo belangrijk? Nou, weet je wat ons hart is? Dat is, daar zitten onze emoties, daar zitten onze gevoelens, hè? Daar zit ook de wil, daar geloven we mee. Maar het hart is ook arglistig en kan onrustig zijn door situaties. Nou, God is een God van vrede. De Heer Jezus zegt ook, mijn vrede geef ik jou. Dus die vrede is beschikbaar voor ons. En je ziet, wij zijn daartoe ook geroepen dat wij niet in onze emoties en volgens de overleggingen van ons hart daarna gaan wandelen. Dat, dan heb je niet de vrede van God die heerst in jouw hart. Als de vrede, mijn vrede zegt, ja, het is de vrede van God. Nou ja, als die in jouw hart heerst, dan weet je, dan heb je natuurlijk ook, dan heb je heersen, zelfbeheersing. Alleen het is de vrede van God die jouw hart dan beheerst. Je zit eigenlijk in een soort omhulsel, zeg maar. De vrede beschermt jou dan. Nou, daartoe zijn wij geroepen. In een lichaam en wees dankbaar. Dus zie je ook, we zijn een onderdeel van onze roeping. Het staat niet zomaar, hè, tot wij, welke wij geroepen zijn. Dus dat zijn vrede in onze harten zal heersen. Dat betekent dus dat je natuurlijk ook de Bijbel leest, dat je een gezonde relatie met de Heer onderhoudt, de Bijbel lezen, je bidt en je gaat naar de gemeente toe. En je dient de Heer gewoon. Je hebt een levende relatie onderhoud je met de Heer. Nou, kijk in 1 Thessalonicenzen 4, vers 7. Dat is ook een bekende. Dat is ook een hele... Ja, lijkt mij heel normaal, maar het staat wel in de Bijbel... Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. In het stukje daarvoor gaat het over hoererij. Kijk in vers 1. Voortstand, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en goden behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heere Jezus. Zie, ze hebben bevelen gegeven. En de wil van God is hun heilig maken, dat is onthouden van hoererij. Nou, hoererij, dat kan letterlijk zijn. Tegenwoordig is een hoererij heel makkelijk, met pornografie, het is overal verkrijgbaar, op de computers, en het is nog nooit zo openbaar geweest als nu. Ja? Dus wat dat betreft zitten we er middenin. Nou ja, en dan zie je vers 7, wij zijn niet geroepen tot onreinheid, wij zijn geroepen tot heiligmaking. En heiligmaking is natuurlijk, ja, zoals Paulus zegt, vliet de hoererij of wijk af. Dus je bent apart ervan. Dat is heiligmaking. Geen onreinheid. Zo dan, die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Ja, het kan niet voorstellen bijna, maar hier zie je dat ook gewoon gebeuren. En dat is ook in de Korinthe. Ja, de heidenen kwamen ook uit de hoererij natuurlijk. En dat zeggen we nog steeds wel eens. Ja, die zaten allemaal in de hoererij. Maar als we naar ons heen kijken, dan zien we dat natuurlijk ook volop gebeuren. En je leest nog eens in de krant dat je denkt, hé, is dat ook mogelijk? Ja. Maar wij zijn anders. Dus wij zijn geroepen tot heiligmaking. Dat is een heiligmaking, hè? Praktisch. Wandel in overeenstemming met je roeping. Nou, kijk ook in 1 Thessalonicenzen 2, vers 14. En dan zien wij 1 Thessalonicenzen 2, dat is de context, hè? Dat gaat over de antichrist en de grote verdrukking. Hier spreekt Paulus over de toekomst en de grote verdrukking waar 2 Petrus over gaat. En vers 1 tot en met 12 heeft hij het over de antichrist gehad en die tekenen en wonderen en dat soort dingen. En hij is de leugen en de mensen zullen kiezen tussen de leugen en tussen de waarheid, de Heer Jezus Christus of de antichrist. En de grote verdrukking, we weten er inmiddels al heel veel van. En Paulus zegt in vers 13, wij zijn schuldig altijd God te danken over uw broeders, die van de Heere bemind zijt, dat u God van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des geestes en zijn geloof der waarheid. Vanaf het begin heeft hij ons al verkoren tot zaligheid. 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Ja, ik zei 14. Nee, 2 Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen, sorry. Dus ja, je ziet, wij zijn door God, van God, van het begin verkoren tot zaligheid. Welke zaligheid spreekt hierover? Dat we gered zijn van de aanwezigheid van de antichrist. Daar spreekt hij over. Je moet opletten in de context, ja. Dus wij zijn gered van de toekomende toorn. En dat is vanaf het begin af aan, hè. Nou, welk begin? Dat is het begin. Niet van voor de grondlegging in de wereld, wat men hier natuurlijk wel in wil zien. Dat wij zien, er staat het vanaf het begin al uitverkoren. Ik kwam op de aarde, ik was al uitverkoren. Maar vanaf het begin verkoren, wat bedoelt hij daarmee? Vanaf het begin, hoe werden wij geroepen? Door het evangelie, van wat Paulus verkondigt. Kijk, hou je vinger hierbij, maar ga even naar Filippenzen 4, vers 15. Filippenzen 4, vers 15. En dat zijn de Filippenzen, maar dat geldt ook voor de Thessalonicenzen. En ook gij, Filippenzen, weet dat in het begin des evangelies, het begin van het evangelie, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets mee. Het begin van het evangelie, toen Paulus in Filippi kwam met het evangelie verkondigen. Je ziet het ook in 1 vers 5. Filippenzen 1 vers 5. Hij dankt God in vers 3 voor hun. Als hij aan hun denkt, zie je het? In vers 4, al een tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende. Over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Wanneer was de eerste dag? Toen Paulus daar het evangelie kwam verkondigen. En dat was voor de Filippenzen. Iedereen die het geloofde was voor hem. Op dat moment kwam Gods geest in hem wonen. En vanaf dat moment zat hij in het plan van God. En dat was het begin van het evangelie. Dus je ziet hier ook heel duidelijk. Dus mensen worden geroepen door het evangelie van Paulus. En vanaf dat moment, als je eenmaal je hebt laten roepen, ben je gedoopt in het lichaam van Christus, wat reeds voor de grondlegging van de wereld uitverkoren was, en ben je tegelijkertijd, als we terug naar 2 Thessalonicenzen gaan, dan zit je ook gelijk in het plan van God, wat hij heeft met het lichaam van Christus. En dan val je dus onder de regels van genade in de bedelende genade, maar de bedelende genade, die stopt, ik ben zo blij dat de bedeende genade niet voor 1989 afgelopen was. Ja, Helene zat er toen al in. Dus die had naar de Heere gegaan. Maar ik niet. Dus ik ben blij dat die nog niet gekomen was toen. Maar je weet wel, je bent wel uitverkoren nu, kijk. Vanaf het begin, dus dat ik dat evangelie heb aangenomen tot zaligheid van het plan wat hij nog heeft. Wat komt als wij worden opgenomen? Ja. Dus wat Petrus over schrijft, aan wie hij schrijft, dan zie je, dat kan helemaal nooit van mij zijn. Want ik ben uitverkoren tot zaligheid. Ik ben vanaf begin daartoe verkoren, dat ik niet daarin zal deel hebben, want het is een ander plan van God. Kijk, en in vers 14, waartoe hij u geroepen heeft, en daar staat het weer achter, door ons evangelie. Nou, dat evangelie geroepen, dan moet je dat toch horen. Zie je, het komt pas nadat je geroepen bent door het evangelie. Het kan gewoon daarvoor niet. Door ons evangelie. En dan tot verkrijging de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Ja, dat sluit mooi aan op alle mensen zijn zondaars en derven de heerlijkheid Gods. Maar nu hebben wij de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Hij is de hoop op de heerlijkheid Gods. Hebben wij die ook gekregen. Nou, nog eentje. 1 Timotheus 6 vers 12. 1 Daar komen we op zondag nog uiteindelijk op dat vers uit. Maar hij zegt tegen Timotheus: strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven. Tot het welk gij ook geroepen zijt. En de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Wanneer getuig je nou een goede belijdenis? Dat heeft natuurlijk te maken met hoe jij wandelt als gelovige. Heiligmaking, die roepingen die we net lazen. Dat je wandelt in overeenstemming met je roeping. Hij is geroepen, kijk, grijp naar dat hij de goede strijd moet strijden. Dat is het evangelie van Gods genade met die strijd. En naar het eeuwige leven grijpen. Nou, we weten, dat is niet omdat hij nog eeuwig leven moet krijgen. Maar dat heeft juist dus met die wandel te maken. Ja, dan heb je het einde, het eeuwige leven. Dat heeft met loon te maken. Dus dat zijn werken die in Christus gedaan hebben en die hebben een eeuwigheidswaarde. Die kunnen voor God bestaan. Dat noemt hij grijp naar het eeuwige leven. Timotheus, blijf voor deze waarheid staan. Daartoe ben je geroepen. Je hebt ook de goede belijdenis beleden voor vele getuigen. Nou, het eerste belijdenis waar ik aan denk is dat hij zich heeft laten besnijden. Ik zou nog wel even goed na moeten denken. Maar dat heeft hij wel gedaan, hè? En het hoefde niet, vrijwillig, om een goed getuigenis te hebben naar de ongelovige Joden toe, vanwege het evangelie. Nou, dat is iemand die heeft er wat voor gedaan, hè? En toch roept Paulus hem op, grijp, want Timotheus heeft het moeilijk, vooral als je het ook in de tweede Timotheusbrief leest. En dan is hij ontmoedigd, hij is verdrietig en hij heeft het niet makkelijk. En Paulus beurt hem op. Strijd de goede strijd is geloos, Timotheus, en grijp naar het eeuwige leven. Je bent daartoe geroepen. En dat geldt natuurlijk ook voor ons. Ook al is de strijd toch zo zwaar, zorg dat je een goed getuigenis hebt. Een goede belijdenis hebt. Nou, oké, dus dit zijn de roeping van voor. We zijn geroepen door het evangelie. We hebben het over de uitverkiezing van ons God ten opzichte van Israël. Bij ons is het van voor de grondlegging van de wereld. Maar het wordt... Via dit evangelie wordt iedereen daartoe opgeroepen om in die uitverkorenen te komen. Ja, het is net als je gaat naar het vliegveld. Nou, daar staan er op borden, kijk in de bestemming. Wanneer kom je op die bestemming? Als je in het vliegtuig stapt. Dat het vliegtuig gaat. Het liggen van Christus ook. Ik bedoel, het liggen van Christus, dat gaat op weg naar de hemel. Hoor. Ik weet niet hoe lang het duurt, maar het gaat een keer gebeuren. Maar je moet wel instappen. Nou, dat doet de Heilige Geest voor ons, ja. Maar zo is het wel te vergelijken. Het vliegtuig staat vast. Het is hier op Schiphol. En hij heeft een route die gaat naar Chicago, ik noem maar wat. En wil je naar Chicago, dan koop je een ticket. Nou, dat is natuurlijk het evangelie, moet je aannemen. En dan zit jij in het vliegtuig en je komt aan. Zo simpel is het. Maar dat het vliegtuig naar Chicago gaat, ja, dat is al jaren zo. Dus het lichaam van Christus ook al 2000 jaar... Weten we dat het lichaam van Christus, iedereen die in het lichaam van Christus komt, gaat naar het eeuwige koninkrijk in de hemel. En we weten nog niet wanneer dat gaat gebeuren, maar het gaat wel gebeuren. Dus zorg dat je in die trein zit, of in het vliegtuig zit. Nou, wij zitten erin. Maar wanneer, hè? Stopt het? Nou, dat is wat Paulus ook in Romeinen 11, vers 25 zegt. Dat het is voor een deel... voor Israël de verharding is voor een deel en voor een tijd, totdat de volheid van de heiden is ingegaan. Dus zo meteen als God handelen. Kijk, voor het lichaam van Christus kwam, met wie handelde hij toen? Met volk Israël. Maar met volk Israël, met het oog dat de heidenen natuurlijk ook een eeuwig leven krijgen. Nu is het andersom, nu handelt hij met de heidenen, en hier en daar zitten ook al Joden erin, maar met het doel, zodat iedereen, inclusief de Jood, eeuwig leven kan krijgen. En dan, eenmaal in de hemel, in dat plan zal deelnemen. Dat is, oké, en dat doel, met dat wat hij nu aan het doen is met dat plan, met de heidenen, dat is ja, we weten in de 2000 jaar. Maar het kan misschien nog, je kan het eigenlijk haast niet voorstellen, maar het kan nog 100 jaar duren. Ja? De wereld vergaat niet hoor. Wat we nou ook allemaal denken wat er allemaal gebeurt. Die vergaat niet. Zolang wij hier zijn vergaat die niet. En daarna ook wel niet. Ja, dan komt Christus op. En dan krijg je 1000 jaar rijk. En dan krijg je natuurlijk dat hij nog een keer de Satan kan vuren uit de hemel. Ja, en dan krijg je de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ja. Maar dat is nog allemaal toekomst. Maar we gaan het allemaal wel meemaken in ieder geval. Nou, oké. Dus dan zie je. Oh, we gaan terug naar 2 Petrus. Dus even in verband met ons. Dus ja, ik zou willen zeggen, die tekst is natuurlijk niet voor ons. We gaan niet vergeestelijken. Maar als Peter zegt, daarom broeders, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Ja, wij moeten ook onze roeping en verkiezing toe vastmaken. Ja, heilig wandelen. En volgens onze roeping wandelen. En als ze dat zullen doen, zullen zij nimmer meer struikelen. Israël is natuurlijk gestruikeld als volk, ja. Bij het kruis. En daarna zijn ze gevallen. Maar hier spreekt hij tegen de gelovigen in de kleine kudde. En we weten ook uit de brief, de eerste brief van Petrus ook, hè, dat er zijn allemaal nog dingen waartoe hij oproept om daarmee te stoppen. Er is nijd en twist en dat soort dingen, die gebeuren daar ook. Het zijn net zulke mensen als wij, ja. Alleen ze zitten wel in een hele moeilijke tijd. En daarom is roeping en verkiezing vast te maken. Ja, als je dat doet, is in die tijd nog veel lichter dan dat wij nu, hoewel, ligt er een beetje aan. Maar wij hebben natuurlijk nog geen systematische volging van het lichaam van Christus. Wat gewoon iedereen tegen jou is. En dat ook iedereen weet waar je woont. En dat soort dingen. Ja, dat is allemaal anders. Hoewel er wel situaties in de wereld zijn waar dat gebeurt. Maar oké. Okay. Maar goed, ze zullen niet struikelen. Als ze dat zullen doen, waarom niet? Omdat, ja, net zoals God, Paulus zegt tegen ons, dat de God des vredes zal met u zijn. Ze zullen dan ook, als je ook vers 5, 6, 7 ziet, hè, dat al die dingen die je bij elkaar moet optellen, dat ze moeten doen, hè, dan gaan ze natuurlijk ook groeien in het geloof, maar dan zullen ze ook gesterkt worden. Want daar gaat deze brief ook over. Groeien door kennis en ook de vertroosting, maar ook de versterking natuurlijk van de geloof. Dat hebben ze hard nodig. En dan zullen ze nooit struikelen. Kijk in Judas 1, een paar bladzijden verderop, vers 24. Hem nu, die machtig is u. Dan denk ik gelijk in Romeinen 16, vers 25, toch? Judas zegt het ook, alleen dan gaat hij verder. Van struikelen te bewaren. Zie je, hij is machtig hun van struikelen te bewaren. En ons straffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid in vreugde. Te struikelen, dat betekent dus niet in overeenstemming met je roeping en verkiezing te wandelen. Een meer een vleeselijke wandel, zeg maar. En dan zie je ook, en ons straffelijk te stellen. Zie je, dat heeft allemaal met wandel te maken. Bijvoorbeeld als Jacobus zegt, iemand heeft het koud, heeft honger. Wat doe je dan? Ja, ja, wie weet, wordt, daar roept hij ze wel toe op. Waarom is het als nieuw? Dus er zal ook gebeuren dat niet iedereen even actief is op dat gebied. Anders zou je daar niet toe hoeven op te roepen. Ja? En hier zie je het ook staan. Die machtig is u van struikelen te bewaren. Zie je, hij is machtig om u daarvoor te bewaren. Dus hij kan het in je doen. Moet je het wel in gehoorzaamheid van het geloof handelen natuurlijk. Kijk even mee in Psalm 37. Psalm 37. En dan Psalm 37, vers 24. En dat gaat natuurlijk over de kleine kudde in de grote verdrukking. Het gaat over David die het geschreven heeft. Over zichzelf, maar ook profetisch. En het gaat ook over de kleine kudde en ook over de Heer Jezus. Allemaal toekomst. En hier zie je Psalm 37, vers 24. Kijk, dit gaat over. Kijk, vers 21. De goddeloze ontleent en geeft niet weder, maar de rechtvaardig ontfermt zich en geeft. Dat is degene in de kleine kudde. Want zijn gezegenden zullen de aarde erfelijk bezitten. Maar zijn vervloekten zullen uitgeroeid worden. De gangen deszelfde mans worden van de Heere bevestigd. En hij heeft lust aan zijn weg. Zie je? De Heere, hem die machtig is u, zei Judas. En hier zie je zelfs de bevestiging ook staan. En hij heeft lust aan zijn weg. Als hij valt, zo wordt hij niet weggeworpen. Want de Heere ondersteunt zijn hand. Hier staat dan vallen. Ja? Goed, als ze struikelen. Ja, ik weet ook wel, je kan struikelen en dan nog overeind komen, maar je struikelt en je kan ook vallen, gewoon struikelen en vallen. Maar je ziet ook, als hij valt, dan wordt hij niet weggeworpen, want de Heere ondersteunt zijn hand. Zie je? Hij is machtig u te bewaren. Kijk ook in Psalm 62, vers 3. 62, vers 3. En die heeft het over wankelen. Kijk, David die dat zegt en in vers 2. En die ziet erboven staan rust in God. Ja, dat is belangrijk. Hè? Het begint met de hartsgesteldheid. Hè? Heb je daar de rust. Immers is mijn ziel stil tot God. Van hem is mijn heil. Zie je, David verwacht van hem zijn heil. Immers is hij mijn rotssteen en mijn heil. Mijn hoogvertrek. Waarom een hoogvertrek eigenlijk? Hè? Als je in een hoofdvertrek zit, dan komt niemand erbij. Ja, dan ben je veilig. Een hoofdvertrek is veilig. Als je bijvoorbeeld... je hebt niet voor niks in die kastelen ook met torens. Ja, als je op een gegeven moment binnenvalt, dan was er nog één mogelijkheid. Dan ging je de toren, dat is hoog mogelijk. Om veilig te zijn. Nou, God is zijn hoofdvertrek. En dan, ik zal niet grotelijks wankelen. Hij zegt niet dat hij helemaal niet wankelt, maar ik zal niet grotelijks wankelen. En je ziet het ook in vers 7. Hij is immers mijn rotssteen en mijn heil, mijn hoogvertrek, ik zal niet wankelen. Wanneer zeg je dat? Kijk, als je vers 8 zegt, in God is mijn heil en mijn eer, de rotssteen mijn sterkte, mijn toevlucht is in God. Vertrouwd op hem te alle tijden. O gij volk, stort uw lieder hart uit voor zijn aangezicht. God is onze toevlucht. Nou, zie je dat? Dat sluit perfect aan op wat Petrus zegt tegenover. Dan zul je nooit struikelen. Ze moeten hun vertrouwen volledig op hem stellen. Nog één. En dat is in Psalm 121, vers 3. Psalm 121, ja, het is fantastisch als je dat ook vanuit het Oude Testament. Dus ziet dat het allemaal geprofiteerd is over die tijd die komen gaat. En het moet allemaal nog uitkomen, heel dingen. En het gaat ook gebeuren. Maar het is een wonder dat dat allemaal al opgeschreven is. Psalm 121 vers 3. In vers 1 lees ik. Ik hef mijn oog op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Zie je? Mijn hulp, waar zoekt hij? Naar de Heere. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder is wel. Wat zei Judas? He, hij zal u bewaren. Hem die machtig is u te bewaren. Hij is uw bewaarder. De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, nog de maan des nachts. De Heer zal u bewaren van alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. Nou, zeker als ze helemaal in het koninkrijk zitten. Goed, ook had nog eentje. En dan Micha. Micha, dat lezen we ook niet elke dag. Hosea, wie weet het, Joël, Jona, Jona, Micha, juist. Micha 7, zacht, en dat is, oh je man, bladzijde 1005. In vers 7, maar ik zal uitzien naar de Heer, ik zal wachten op de God mijn heils, mijn God zal mij horen. Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin, wanneer ik gevallen ben. Zal ik wederop staan, zie je? Hij zal nooit struikelen. Als hij struikelt, ik zal weer opstaan. Wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal mij de Heer een licht zijn. Nou, terug naar 2 Petrus. Dus ja, dit zijn allemaal teksten die gewoon ondersteunen en die allemaal bij dat programma horen. Wat in de grote verdrukking, waar de kleine kudde hun troost en versterking uit zal halen. Nou, en dan vers 11, want alzo zal u, kijk, alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Oké, maar niet iedereen gaat het koninkrijk in, hoor. Want als je kijkt naar 2 vers 1, en er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. Onder het volk Israël, valse profeten, daar heeft de Heer Jezus al voor gewaarschuwd. Gelijk ook onder u valse leraars zullen zijn, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen. Ook de Heere die hen gekocht heeft, zie je, de Heere heeft, hij is voor zijn volk gestorven. Kijk, hij is voor ons natuurlijk ook, hij is voor het behouden van alle mensen. Hij is voor iedereen gestorven. Hij heeft voor iedereen zijn bloed gegeven. Maar voor wie is het uiteindelijk? Ja, dat is hier ook zo. De ware of de valse Jood. En een haastig verderf, die hij gekocht heeft, verloochenende en een haastig verderf over zichzelf brengende. Ja, kennen jullie die tekst nog? Dat hij dan zegt, dan zeggen ze, Heere, Heere, wij hebben ook in uw naam geprofeteerd. En hij zegt, ik laat u dat, nee, die tekst geen. Jawel. Ik zit te twijfelen. Ja, laat die tekst wel even lezen en dan gaan we stoppen. Matthäus 7, 21. Matthäus 7, vers 1. Nee, niet iedereen gaat dat koninkrijk in. De grote verdrukking is juist de zuivering. Ja? Er gaan alleen maar gelovige Joden het koninkrijk in. En in Matteüs 7 vers 21. Ja, en dan spreekt hij over de vruchten. Ja, in vers bijvoorbeeld in 19. En iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelfde aan hun vruchten kennen. Niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die daar doet de wil mijns vaders die in de hemel is. Velen zullen het die dagen tot mij zeggen. Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd? En in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Dit zou een tekst kunnen zijn, die denkt, nou, ja, er zijn er ook velen die zijn heilig van overtuigd dat de antichrist ook werkt, de Messias is. Er zijn ook best vele oprechte dus je ziet hier, geprofiteerd. Nou, als je kijkt in de grote verdrukking, tekenen, wonderen, wie doet dat? Ook de antichrist. De valse profeet. Dat is allemaal om te verleiden, ja. Dus ja, let op, hè. De enige manier waarop jij kent of iemand echt een lid van de kleine kudde is, dat hij gered is, is dat hij dat beleidt dat Jezus is de Messias. En niet die daar, de hele wereld probeert te verleiden. Dus ondanks wat ze allemaal gezegd en wat ze al gedaan hebben, nee, die gaan dus niet het koninkrijk in, ja. Kijk, niet een iegelijk, in vers 21, die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Ik kom nu ook wel eens mensen tegen, als ze zeggen Heere Jezus, is niet altijd gezegd of het werkelijk een gered persoon is. Ik heb genoeg mensen ook gesproken en meegemaakt die ook de liedjes van Johan de Heer gezongen hebben. En toch achteraf bleek geen kind van God te zijn. Ja? Dus hier ook 1, 2 Petrus. Nee, alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Als je leest de versen daarvoor en aan wie die ook schrijft. Dat zijn degenen die deel hebben aan het leven en de godzaligheid. Hè. God heeft geschonken en zij zijn dat deel aan. En zij zitten in die kleine kudde. En als ze zich daaraan onderwerpen, dan zullen ze ook groeien door kennis. Ja, daar gaat het hier wel over. En dan zullen ze ook niet onvruchtbaar zijn en vrucht gaan dragen. Zeker in de tweede helft van de grote drukking zal dat essentieel zijn. Maar dan zal er ook weer zijn, de een zal meer vrucht dragen als de ander. Dat klopt, dat kan, dat is ook nu zo. Maar hier staat, alzo zal u, in die gehoorzaamheid, zal u rijkelijk toegevoegd. Zie je? Daar zie je dat verschil. De ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Nou, daar gaan we volgende keer al iets over zien, maar alzo is belangrijk, ja? Alzo heeft te maken met de gehoorzaamheid aan wat Petrus hier tegen u zegt. Nou, oké. Okay. Dat eeuwig koninkrijk, dat is het koninkrijk waar Petrus over spreekt. En we hebben net al gezien, dat is het aardse koninkrijk. Onze hoop is in de hemelen, ons koninkrijk is ook in de hemel, waaruit wij de zaligmaker Jezus Christus zullen verwachten. En wie weet vandaag, wie weet morgen of overmorgen. We weten het niet, maar dat het gaat gebeuren is één ding wat zeker is. En dat is onze hoop en onze roeping en verkiezing is, als we dat lezen in de Bijbel, bij de apostel Paulus. Hij is degene die ons geroepen heeft. En dat we ook deel hebben in de verkiezing van de Heer Jezus, dat wij vrucht zullen dragen in zijn plan, wat hij heeft met deze wereld, voor zijn hemels koninkrijk. Daar maken we allemaal deel uit. En de roep ook van ons is om die roeping ook waar te maken. Dus dat spoort ons aan om in gehoorzaamheid des geloofs ook echt te wandelen. Goed, ik zou zeggen allemaal bedankt dat jullie er waren. Ik wil eerst even eindigen in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag van genade. Dank u voor alles wat u voor ons kruis gedaan hebt. En dank u dat u voor ons houdt, Vader. En de wereld is natuurlijk met allerlei andere dingen bezig. En ja, wij worden ook vaak toch zomaar in beslag genomen door allerlei zaken als werk of andere zaken, Vader. Misschien is het sport, waar we natuurlijk ook elke dag volop waar we mee geconfronteerd worden. En het is ook niet verkeerd op zich dat we daarvan mogen genieten. Maar vader, dat we toch altijd in het geloof zullen blijven, ook om daar mee te handelen en ook mee te wandelen, vader. En ook een getuige te zijn en dat we ook een goede belijdenis mogen beleiden door onze wandel, vader. En dat we ook de vrijmoedigheid mogen hebben om de verborgenheid van het evangelie aan de mensen bekend te maken. En ook hun te roepen, Vader, door het evangelie wat Paulus heeft opgeschreven, Vader. En zo wil ik dat allemaal vragen voor ons, maar ook danken in de naam van onze geliefde Heer en Heiland, de Heere Jezus Christus. Amen. Goed, ja, ik was net al een beetje voor mijn beurt aan het praten, maar in ieder geval bedankt dat jullie allemaal weer gekeken hebben. En ik zou zeggen, word gesterkt in de genade. En ik zou zeggen, allemaal weer tot de volgende keer. En allemaal weer de groeten krijgen jullie vanuit Sassenheim. Tot ziens.